Yes, we zijn nog steeds lekker aan het kletsen met Tom Siersema van Plankton. Je had een vraag, toch, Nick?
Ik had een vraag, inderdaad. Ja, we hebben het een klein beetje gehad over de gezondheidsvoordelen. Mm-hmm. Kun je daar wat meer over vertellen? Je gaf al aan dat je liever focust op drie voordelen. Maar ja, in totaal, wat kan het mij allemaal brengen?
Ja, kijk, wat om te beginnen, wat ik ook al eerder in het gesprek uitleg, is dat in het begin wilden we alles communiceren. En hou je ook niet echt aan de regels. Er zijn natuurlijk heel veel regels rondom voeding wat je wel en niet mag zeggen, oftewel claims. Heel simpel gezegd, met ons hoofdproduct mag je geen claims maken. Dat is om de simpele reden dat algen zijn best wel nog nieuwe voeding. Dus om te kunnen concluderen van, hey, dit is wetenschappelijk bewezen goed voor je spijsvertering, daar gaat nog best wel wat, denk misschien nog zelfs al x aantal jaren overheen. Omdat het ook voeding is lastig om wetenschap te bewijzen. Want het is, ja, preventief onderzoek is niet heel interessant. Dan moet je dus iemand gaan monitoren voor 10, 20 jaar. Nou, dat kan best wel, dat kost heel veel geld, vaak niet interessant. Dus dan blijven mensen ervan weg. Maar wat wij hebben gedaan is eigenlijk gekeken samen met een arts en met veel voedingsdeskundigen van, wat zit er nou allemaal in onze algensoort en wat kunnen we daaraan koppelen? Dus bijvoorbeeld, hè, er zitten heel veel omega-3 vetzuren in. Er zitten specifieke koolhydraten in ons product. Er zitten heel veel antioxidanten in. En op basis daarvan zijn we gaan kijken, wat zijn nou de potentiële effecten die klanten kunnen ervaren? Nou, wat we eigenlijk al heel snel terugkregen is dat vooral bijvoorbeeld spijsvertering een heel voornamelijk iets is. Dat we mensen terugkrijgen dat, ja, echt de darmen rustiger worden. En dat is goed te verklaren omdat er specifieke koolhydraten in plankton zit, die eigenlijk een prebiotische functie hebben. En prebiotica en probiotica zijn eigenlijk twee dingen die belangrijk zijn voor je darmen. Probiotica zijn eigenlijk gewoon bacteriën voor je darmen. En prebiotica zijn dan weer voeding die bacteriën stimuleren. En dat is nou eigenlijk wat plankton is. Het zijn specifieke vezels die erin zitten, die eigenlijk de darmflora op een positieve manier stimuleren. Dus wat we eigenlijk heel vaak dan, ja, terugkrijgen, is dat mensen dat vrij snel en soms ook heel erg snel effect ervan krijgen. Dus dat kan ook wel eens gewenning zijn in het begin. Dat mensen denken van, wow, dit heeft best wel een krachtig effect de eerste dagen. Maar je ziet eigenlijk dat als je het langere tijd gaat consumeren, dat je lichaam daaraan wendt. Dat je daar dus dan baat bij hebt. En het leuke daarvan is dat je darmen zijn vrij centraal eigenlijk voor je gezondheid. 70% van je immuunsysteem bijvoorbeeld bevindt zich in de darmen. Nou, dat weten heel veel mensen niet. Dus als je je darmen niet op orde hebt, dat betekent ook dat invloed heeft op je huid, op je hersenen, noem maar op. Of eigenlijk op heel veel andere organen. Dus de kern begint bij je darmen en daar kan plankton een mooie bijdrage aan leveren.
Ik ga je nu de allermooiste testimonial leveren die je ooit hebt gehoord. Want zo ben ik bij jullie terechtgekomen. Ja. Ik heb al heel lang last van mijn buik en van mijn darmen. Echt al, sinds dat ik klein ben.
Ja.
En eerst begon het ermee dat ik lactose intolerant ben. Wat trouwens heel erg helpt in mijn vegan lifestyle. Je bent al bijna vegan dan. Maar uiteindelijk hielp nog steeds niet genoeg, zeg maar. Dus er was er altijd nog steeds last. Toen heb ik het FODMAP-dieet geprobeerd. Ik weet niet of je daar bekend mee bent. Zo'n eliminatie-dieet, waarin je dus bepaalde suikers, of in ieder geval voedingsstoffen waar bepaalde suikers in zitten, vermijdt. Het grappige is dat je wel normale suiker mag eten, maar dus bepaalde fructoses en dat soort dingen dus niet. Dat hielp. Dus dat was iets met eten en dat soort dingen. Alleen voor de mensen die het hebben gedaan, dat is echt best wel intensief. Je moet 8 weken lang voor in mijn hoofd alles elimineren. Dus dan mag je eigenlijk alleen nog maar dingen eten waar van bewezen is dat het geen last hebt daarvan. En dan ga je rustig opbouwen. Maar ja, ik heb 2 keer gedaan. De eerste keer dat ik klaar was met het dieet, met het eliminatiestuk, daarna was corona een soort van even weer vrij. Dus toen was het weer vrijheid, blijheid. En dat heb ik me weer laten gaan. En de tweede keer was inderdaad ook weer precies zo'nzelfde iets inderdaad. Of was het mijn verjaardag? En goed, dan begin je weer helemaal vanaf nul opnieuw, zeg maar, met dat hele traject. Dus dat is best wel intens. Ook met diëtisten en zo samengewerkt. Toen heb ik jullie product geprobeerd. En no joke, ik denk binnen de eerste week was het gewoon weg. Gewoon geen last meer en geen buikpijn. Ja. Het is fantastisch.
Ja, dat is echt heel erg tof om te horen. Je had het al eerder tegen mij gezegd. En dat zijn natuurlijk uiteindelijk dingen waar wij ook op bouwen. Alleen het probleem is soms wel, daar krijg je ook wel eens kritische vragen over. Ja, jullie focussen te veel op klantervaringen. Dan zeg je van ja, maar wij mogen niet gewoon claims maken. Dus wat moeten we anders doen? Wij kijken gewoon wat een klant ervaart en proberen dat te beargumenteren. Dus nou, wat bij jou dan, Ruben, gelukkig heel erg positief uitpakt, dat is dan te herleiden aan bepaalde nutriënten die in plankton zitten. Alleen we proberen natuurlijk altijd wel een kanttekening erbij te zetten.
Niemand is Ruben. Alleen
nou, dat zo.
Gelukkig niet.
Dat sowieso niet. Maar het is, het heeft een ondersteunende functie. Maar het zou nooit de oplossing alleen moeten zijn. Kijk, als het bij iemand zo is, helemaal top. Alleen, we krijgen soms ook klanten die te hoge verwachtingen hebben. En dan zeggen van, hey, maar wat doe je nog meer? Nou, ik hoor al aan jouw verhaal. Jij bent er al heel erg actief mee bezig geweest. Maar dat is een ander verhaal. Soms heb je ook klanten die dan eigenlijk helemaal niet zo goed voor zichzelf zorgen. En dan plankton gaan gebruiken. En denk van, ja, nu kom ik helemaal van mijn darmklacht. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Maar het is heel tof om te horen. En ja, uiteindelijk vanuit die darmen zien we veel huidverbetering. Dus dat is mooi om te zien. Nou, dat kan je dan weer terug herleiden.
Ja, je straalt ook echt. Ik zie het.
Ja, kijk, het is gewoon een mooi huidje. En zijn die omega-3 vetzuren.
Ja, dat is het.
Nee, maar zo zijn er een aantal dingen die we gewoon vaak terugkrijgen. En dat vinden we heel tof. Ja, en daar proberen we op te bouwen. En natuurlijk proberen we ook te kijken naar de wetenschap. Er is best wel wat onderzoek gedaan naar algen.
Doen jullie zelf ook onderzoek?
Vaak laat ik dat door die partnerarts. Zeker in de beginfase heeft hij veel onderzoek ernaar gedaan. Alleen het werkt wel ons voordeel dat gewoon er heel erg gewezen wordt naar algen aan zich. En dat is niet per se dat je uitspreekt van algen voorkomen darmklachten of algen verbeteren de huid. Maar vaak meer in de zin van algen zijn zo voedingsrijk. Dus bijvoorbeeld, algen zijn een uitstekende bron van mineralen, zoals ijzer en jodium, vitamine B1, omega-3 vetzuren, eiwitten. En daarmee kunnen we eigenlijk al concluderen dat meer mensen dit zouden moeten gaan eten, omdat het zo ongelooflijk voedingsdicht is.
Maar die claims, je mag wel claims maken over wat er in
nee, je mag
zit,
wel,
toch?
Je mag wel zeggen wat erin zit, alleen nee. Je mag niet zozeer zeggen van, ja, wij hebben zelfs volgens mij...
Je mag geen geldcelreclame ervan
maken. Ja, wij hebben ons in het begin echt wel, denk ik, af en toe een blog geschreven of dingen gezegd waarbij ik dacht van, misschien is dit niet heel handig. Ja, durf ik te zeggen. We hebben al volgens mij gewoon Google geadverteerd tegen hoge bloeddruk, omdat omega-3 vetzuren daar goed voor zijn. Ja, daar zijn we wel snel van afgestapt. Ik denk dat het niet zo handig
omdat
is.
Omdat jullie op de vingers zijn getikt of gewoon
nee.
Zelf uit de ethische overwegingen?
Ja, precies. Ja, toen hadden we zoiets van, ja, dan op een gegeven moment ben je ook aan het kijken van wat werkt voor ons. En ja, nu bouwen we liever op klantervaringen en op gewoon...
Maar daar krijg je dus klachten over. Haters die zeggen, je bouwt te veel op klantervaringen.
Nou, niet haters. Nee, gewoon meer van, kom eens met wetenschap. En dan leggen we ook gewoon uit. Het is nieuwe voeding. Er is heel veel wetenschap naar algenvoeding. Maar dat is algen zijn, is een breed woord. Want er zijn heel veel soorten algen. Dus je gaat al snel kijken naar de nutriënten die erin zitten. En daar baseer je ook hoe zeg je dat? Daar baseer je ook op waarom mensen bepaalde voordelen ervaren. Ja, en ja, sceptici zijn er altijd. Ja, leer je wel mee omgaan inmiddels.
Ja, wat zeggen sceptici tegen jou dan?
Nou, het valt bij ons heel erg mee hoor. Ik denk dat er bedrijven zijn die er veel meer last van hebben. Dus ik zie ook wel eens, nou, ik denk dat we allemaal op social media zitten, als je dan zo'n advertentie soms ziet die ook gewoon belachelijk is, dan ga ik altijd wel even kijken van, wat zouden hier nou de reacties onder zijn? En sommige bedrijven die hebben gewoon alleen maar negatieve reacties. En bij ons zit er af en toe eentje tussen. Want we adverteren wel vrij veel, vooral op Facebook en Instagram. Ja, dat trekt ook wel gewoon af en toe reacties dat je denkt van, ja, wat moet ik hiermee? Ja, dat, maar ja,
we maar wat dan? Wat...
Nou, dingen als ik ben ook geen walvis. Of, de koe eet toch ook. Ja, allemaal van die dingen over eiwitten met koeien. En ik ben geen walvis. En ja, lekker met z'n allen aan de algen. En gewoon een beetje, sommigen ook een beetje cynisch. En wij regelen dat heel sportief. En proberen het gewoon ook grappig te benaderen. Behalve als het echt is van iemand die alleen maar aan het vuur is. En het niet kan argumenteren. Dan reageren we wel, maar dan weten we eigenlijk van, dit ga je niet winnen van zo iemand. Nee.
Het is dan gewoon blokkeren of...
Nee, blokkeren. Ja, we misschien denken dat ze op twee handen te tellen zijn in 2,5 jaar die mensen die we geblokkeerd hebben. En dat was dan één iemand misschien die dan onder elke post ging zeggen, algenbedrog. En dat was namelijk, die had besteld. En die dacht dat hij levende algen in huis zou krijgen. Maar die kreeg een zakje van dit. En toen zei hij dat wij oplichters waren. Maar ja, dat was ook wel een bijzonder persoon, want zijn handtekening in zijn mail was... kijk, je hebt vrije keuze of je een vaccin neemt of niet, maar toen was het nog midden in de periode van corona. En die had toen in zijn handtekening van zijn mail staan, het vaccin is een traagwerkend euthanasiemiddel of zo.
Ja, die zat, dat is een claim.
Hij mag geen claims maken, hè? Zijn we
hij maakte wel een claim en hij zat er diep in. Dus ja, daar was niet van te winnen. En die ging toen op al onze posts opeens, algenbedrog. Maar echt al achter elkaar, toen zei ik tegen mijn compie van, misschien is het toch altijd op hem, even gaan blokkeren. Dus dat heb je ook wel af en toe.
Ja, lachen. maar dus haters op zich zijn vooral die jullie aanvallen omdat ze het product nog niet hebben getest.
Ja, nou, ik denk dat testen en ook vooral niet voor openstaan. Vaak als wij, dat is ook wel grappig, dan is iemand heel, gelukkig en nogmaals gebeurt het weinig bij ons, relatief. Maar vaak proberen wij gewoon een doordacht antwoord te geven, gewoon waar we gewoon netjes antwoorden. En dan reageren ze ook vaak niet meer, omdat ze dan niet zeggen, weet, misschien hebben ze wel een punt. En dan laat ze niks meer van zich horen. Dus dat vind ik ook altijd een beetje jammer. En soms heb je ook iemand die dan zegt, hey, thanks voor je reactie.
Ik denk nu helemaal anders.
Yeah. Nou ja, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn als je een soort van een hater een fan maakt. Ik weet niet of dat ons vaak lukt, maar ja, je hebt niet iedereen die hiervoor open staat.
Je moet Nick nog overtuigen.
Jij is het zo?
Nee. Ik ben heel makkelijk over te halen. Noem maar een claim die niet waar is en ik neem het in, hoor. Geen probleem. Jullie zijn, jij bent gestart door je stiefvader eigenlijk. Mm-hmm. Hoe zag dat eruit? Je dacht, nou, super interessant, laat ik beginnen. Wat is stap 1?
Ja, goede vraag. Stap 1 is internet. Ja, zoeken naar wat gebeurt er op algebied. En hoe wordt er geschreven over algen? Wat is een beetje, ja, hoe zeg je dat? Ja, hoe denken mensen erover? Zit er een beetje positief beeld bij? En toen zag ik eigenlijk dat al vrij snel dus dat instituten als Wageningen ermee bezig waren. Dat er veel geschreven werd over dat algen voeding voor de toekomst was. En toen wist ik van, oké, dit is, noem het even zeggen, hier kan ik een vinkje bij zetten. Laat ik gewoon een businessplan gaan schrijven. En dat ben ik eigenlijk laagdrempelig gaan doen. Gewoon gaan schrijven van, oké, hoe zou dit eruit moeten zien? Wat moet de branding hiervan zijn? Hoe willen we dit ongeveer in de markt zetten? Wat moet een beetje de tone of voice zijn? En zo ga je stap voor stap ga je eigenlijk een businessplan schrijven. En al vrij snel kom je erachter, je kan een heel mooi businessplan hebben, maar er is maar één manier en dat is gewoon live gaan. Want op een gegeven moment was ook de hele tijd de website, bijvoorbeeld waren we de website aan het bouwen en dan was het van, ja, dit moet beter. Maar uiteindelijk kan je maar op één manier achterkomen van, gaat het aanslaan, is gewoon op die live knop drukken en kijken wat er gebeurt. Maar ja. ik was super naïef hoor. Ik dacht echt, ja, dat is echt wel zo'n mooie verhaal. Ik dacht in het begin, ja, dit enthousiasme wat ik had voor algen en nog steeds natuurlijk heb, ja, dat gaat iedereen zien vanaf moment 1. Dus ik ging live en ik had natuurlijk al mijn vrienden, familie, kennissen, noem maar op, die gingen allemaal bestellen. Dus ik had opeens best wel een piek op de eerste 2-3 dagen. Ik denk, dit is niet normaal. Maar helemaal niet nagedacht dat zij alleen maar bekenden van je. En toen moest natuurlijk nog de onbekende klanten komen. En toen kwam er wel even een soort van piek naar beneden. Of nou, een piek. Dan vloog naar beneden die lijn. En toen was het even van, oh ja. Er gaat toch wel wat meer tijd in zitten. En je moet echt wel mensen continu informeren om datzelfde enthousiasme aan te wakkeren. Dat heeft gewoon tijd nodig.
Want hoe lang ben je dan nu actief mee bezig?
Nou, ik heb zomer 2020 het plan geschreven en ik ben in oktober 2020 live gegaan. Ja.
Het is een mooie corona activiteitje geweest.
Ja, kijk, ik zat bij een evenementenbedrijf en dat, ja, ik kan je voorstellen, met corona was dat, ging dat niet, dat, die zijn er nog gelukkig wel, nog gaat hartstikke goed volgens mij nu. Alleen toen werden alle tijdelijke contracten waaronder ik er, werd niet verlengd. Dus toen had ik opeens een keuzemoment van wat ga ik doen. En ik wilde eigenlijk al op jonge leeftijd ondernemen. Maar ik wilde altijd wel iets doen waarvan ik dacht, dit is ook wel echt, echt tof. En niet puur om het commerciële idee. En toen kwam ik met mijn stiefvader aan de praat over algen. En toen dacht ik van, dit is wel echt iets wat uniek is. Dus dacht ik, we gaan het gewoon doen. We gaan gewoon de stoute schoenen aantrekken en gewoon beginnen. En dus, zo zijn we echt begonnen.
Dus ja. je pakte de telefoongids erbij en je ging op zoek naar algenproducenten? Of hoe,
nee,
hoe
dat,
ging dat?
Dat was het voordeel, dat mijn stiefvader dus al bij die producenten was geweest. En dus ben nu partner met hun. Dus ik was al vrij snel op een afspraak, 2,5 jaar terug. En toen had ik allemaal vragen. En ik kwam toevallig deze week die lijst tegen met vragen. En toen zat ik van, oh, grappig, hoe snel dat is gegaan. Dat we nu 2,5 jaar verder zijn, dat het nu gewoon een serieus bedrijf geworden is. En dat het toen had ik een Word documentje met vragen voor de producent om een verpakking te kunnen vormgeven. En ja, dat is wel echt, echt leuk om terug te zien.
Ja, want hoe ziet dat productieproces daar verder uit?
Dat is in de Oostvaardersplas. Nou, het is niet in de Oostvaardersplas, maar daar in de buurt. Je moet het eigenlijk zo zien. Ik denk dat ook wel op de website of op Instagram zie je echt wel filmpjes waar je een beetje een beeld kan krijgen van hoe ziet zo'n kwekerij er nou uit. Dat is dan namelijk, ik vind het zelf heel tof uitzien. Het is eigenlijk een kas en daar zijn allemaal baden in. En daar worden de algen in gekweekt in die baden. En die worden eigenlijk continu in beweging gehouden door waterratten. En dus algen moeten namelijk in beweging blijven. En
anders is het ook zo saai voor ons.
Ja, het moet wel een beetje leven in de brouwerij blijven. En eigenlijk door middel van zonlicht en bepaalde warmte en het toevoegen van bepaalde nutriënten, dan gaan die algen groeien. Dus bijvoorbeeld in de wintermaanden hebben wij nu ook heel weinig, is er gewoon geen productie. Dus
oh ja?
Het was ook even spannend. Want
de winterslaap.
Ja, nou, ze kunnen niet. Wij werken niet met kunstmatig licht. Het gaat echt puur op natuurlijk zonlicht. Wat eigenlijk heel erg moois is. Maar daardoor ben je wel dus een soort van seizoensproduct. Dus nu gaat het weer beginnen. En moeten wij dus ook alvast echt gaan forecasten voor het gehele jaar. Want we kunnen niet zonder zitten in de wintermaanden. En dat is net goed gegaan. Want we gingen wat harder groeien dan we hadden gedacht na de zomer. En toen was natuurlijk de productie zo goed als klaar. Maar gelukkig gaat dat allemaal net goed. Maar ja, dus zo werk je dus op een, ja, eigenlijk in seizoenen. En ja, het wordt daar gekweekt in eigenlijk heel oud zeewater. Dat wordt 90 meter onder de grond vandaan gepompt. Dus er liggen heel veel reserves in Flevoland. Nou, was natuurlijk ooit...
zee.
Ja, water, ja. Zee. Ja. Dus, en het mooie van dat water is dat het dus vrij is van zware metalen. Of heel extreem laag is in zware metalen. Dat is vaak bijvoorbeeld een probleem in oceaan en dergelijke. En rijk is aan onder en bepaalde mineralen. Dus die alg die neemt dat tot zich. Die mineralen is bijvoorbeeld rijk aan ijzer, aan jodium. Dus het is een hele zuiver water om je alg in te kweken. Dus dat is best wel een unieke locatie om algen te kweken in dat geval.
Want als je het zou kweken in de normale Noordzee, dan neem je de algen ook die zware metalen op.
Ja, ik moet zeggen, je ziet ook eigenlijk vrijwel nooit met microalgen, met macroalgen, weet niet hoe dat zit met zeewier. Daar heb je wel volgens mij wel meer in de zee of tenminste aan de kusten dat wordt gedaan. Maar met microalgen wordt het eigenlijk bijna vrijwel altijd gekweekt. Is ook gewoon aan te raden, want algen hebben de functie om ook oceanen te reinigen. Dus het nemen ook rotzooi op. Dus dat wil je voorkomen. Hoe ze dat precies met zeewier doen, weet ik niet. Alleen, wil je dat niet doen. Laat ze vooral een functie hebben in oceanen. Dat is gewoon de zuiveringsfunctie en de zuurstof. Maar niet voor mensenconsumptie kan je beter met kweken.
Zeewier wordt in Nederland gekweekt bij de Schiereilanden. Dus volgens mij, ja. Te Schelling, daar hebben ze een zeewierkwekerij. Daar komt het vandaan.
Dat klopt. En ook in Zeeland ben ik geweest bij een bedrijf. Die maken ook, die produceren ook zelf zeewier. En daar heb ik al heel vaak deze gezegd. En als ze dit luisteren, denken ze ook van...
Dat ze luisteren.
Tuurlijk, dat kan niet anders. Dan denken ze ook van, ja, wanneer kom je nou met die samenwerking? Maar ik wil heel graag, ook met zeewier aan de gang gaan. En daar heb ik ook wel toffe ideeën over. Alleen, ja, dat is gewoon nog niet gebeurd. Maar ik vind het heel tof wat zij doen. Omdat zij een Nederlands zeewier... En zeewier is nog vrij ongebruikelijk. Bijvoorbeeld op de Schiereilanden, maar... En ook in Zeeland. Maar het is nog niet op het niveau dat het bijvoorbeeld in Azië is. Of in bepaalde... Ook in, volgens mij, Frankrijk wordt er al veel meer zeewier geproduceerd. Dus ik vind het heel tof dat er Nederlandse initiatieven voor zijn. Dus daar zou ik wel wat mee willen doen.
En je hebt te maken met de seasonality. Dus in de winter is in Nederland weinig zon.
Ja.
Heb je er ook over nagedacht om dat dan op te pakken in Zuid-Afrika of in Australië, waar de seizoenen dus andersom zijn?
Ja, nou, het is niet. Nou, eigenlijk, we hebben heel bewust gekozen voor Nederland, omdat we proberen het zo lokaal mogelijk te doen. Dus denk dat ik wel kan zeggen dat 80-90% van de andere algenbedrijven hun producten uit Azië halen. Daar is het natuurlijk ook wordt het meest geproduceerd. Alleen dat vind ik, ja, heb minder controle op kwaliteit, op hoe het geproduceerd wordt. Kijk, voor mij is het 10 minuten rijden en dan ben ik bij mijn productielocatie en kan ik gewoon zien hoe het gebeurt. Het is vind ik een veel fijner gevoel. Het is een stuk duurzamer ten eerste. En ja, ik vind ook dat je gewoon zo voor lokaal moet gaan indien dat mogelijk is. Daar zit wel een prijskaartje aan. Ja, het is gewoon wel duurder. Maar wij kiezen dan liever toch voor die kwaliteit en die controle die je dan hebt. Ja. Dus dat is wel de reden waarom we niet op dit moment naar andere werelddelen kijken. Dat zou natuurlijk wel veranderen. Stel dat wij in Zuid-Afrika een markt zouden hebben over een paar jaar waar we verkopen. Dan zou het heel logisch zijn om het daar bij een producent te halen. Want dan ben je daar weer lokaal bezig. Dus dat zou wel echt tof zijn als je dat kan realiseren.
Ja. Hoeveel luisteraars hebben wij in Zuid-Afrika?
Nou, je hebt dat toch... Je hebt dat toch wel een Nederlandse groep zitten.
Heel veel.
Zuid-Afrika is vrij populair.
Inderdaad. Ja.
Zeker vanuit Amsterdam.
Ik kan net zeggen, dan... Het kan gewoon een hotspot zijn voor jullie.
Ja. Ja, je kan ook gewoon aan die groep vragen of ze een grote koffer meenemen met poeder voor jullie. Het is duurzaam, ze vliegen toch wel er al mee.
Precies, dan heb je gewoon een win-win situatie.
Ja. Want hoe ziet het productieproces in Nederland uit? Je hebt die baden,
ja.
En dan gaat die met een netje die zo vangen en dan...
Nee, het begint eigenlijk op labschaal, dus op een kleine schaal. Dan moet je een soort van zien, dat zijn van die, ja, zeg je dat... buizen zou ik het bijna willen noemen, of een soort van zakken, waar dan die algen beginnen te worden. Die beginnen met kweken of vermenigvuldigen. En als op bepaalde, ja, hoe zeg je dat, op een tig aantal keer zijn vermenigvuldigd, zijn ze klaar om in de baden te gaan. Dan wordt dus die baden gevuld. Dan gaan ze eigenlijk kweken door middel dus van het zonlicht en dergelijke, tot het een bepaalde dichtheid heeft. Dan worden de baden geleegd. Dan hou je dus een soort van biomassa over. Dat gaan ze centrifugeren, zodat je echt puur die algenbiomassa overhoudt. En dat droog je heel kort. Dat is eigenlijk heel kort door de bocht.
En that's it. En dan pak je het in pilletjes of in capsules.
Ja, kijk, nou, er zijn bijvoorbeeld best wel wat algenmerken of algen zijn of andere soorten, denk ik, voeding. Je kan ook kiezen voor geperste tabletten. Dus dat
zou dat bij jullie ook kunnen?
Ja, maar dan heb je 50% hulpstoffen nodig. Daar wil je van wegblijven.
Ja, want ik heb spirulina.
Spirulina,
ja. Die wel in dat soort inderdaad.
Ja, nou, zou het interessant zijn om eens te kijken. Want het kan bijna niet. Met spirulina ook lastig, denk ik. Omdat alleen spirulina is. Dan zit er bijvoorbeeld siliciumdioxide in. Dat is een anti-klontermiddel. Wordt niet heel positief
over. Ja, heel bekend. Ik ken het ook. Ja.
Ja.
toch doen.
Nee, maar kijk ik op zich. Het is goed gekeurd als additief. Alleen, wij vinden het wel een tof idee dat je gewoon niks eraan toevoegt. Gewoon dat je gewoon. Kijk, nu hebben we wel een omhulsel. Alleen bijvoorbeeld we hebben ook poedervariant. Nou, dat is gewoon puur het algenpoeder zelf. Er zit helemaal niks aan toegevoegd. Kijk, ik kan er ook nog zelfs voor kiezen om een smaakje aan toevoegen. Want ja, niet iedereen vindt het lekker. Dus soms switchen mensen naar capsules. Of komen mensen niet meer bij je terug. Maar dat is de keuze die je maakt. Wij kiezen voor gewoon de puurheid. Ja,
ja, dus algen met Red Bull smaak bijvoorbeeld, dat zou je kunnen toevoegen.
Ja, dat zou je kunnen doen. Nou, sterk, kijk bijvoorbeeld algen met gembersap bijvoorbeeld. Dat is wel gewoon een heerlijke combi. Werkt goed. Dus het zou wel tof zijn als dat in de toekomst zouden kunnen lanceren, zoiets. Een drankje met algen zou wel echt tof zijn. Dat zou echt leuk zijn.
Ik denk dat het goed zou werken voor cocktails. Dat je toch een sterke, bijzondere smaak wil toevoegen aan iets.
Hier staat er eentje in. Non-alcoholisch.
Oh, toevallig dat daar ligt.
Ja, nee. Dit is serieus niet gepland volgens mij. Maar kijk.
Seedlip. Ja, een mocktail.
Dus een vriend van Gijs, die maakt, die is volgens mij cocktail shaker. En die heeft een Virgin, LG Mary en Plankton Spritz gemaakt. En eigenlijk een mocktail, ja, twee mocktails. Waar dus algen in verwerkt zijn. Ik was er helaas niet bij, dus ik heb niet geproefd. Maar Gijs zei dat het lekker was, dus ik moet er maar geloven.
Ja. Ja. Ik geloof je. Ja. Zie je, zo makkelijk ben ik zo vaak. We hebben het al eerder gehad over, niet echt tegenslagen, maar lastige dingen. Dus haters, laten we ze even zo noemen. Dat het moeilijk is in een nieuwe markt te beginnen. Wat waren nog meer tegenslagen die je hebt gemerkt in het opzetten van dit merk?
Kijk, ik denk allereerst dat we niet voor de makkelijke weg hebben gekozen. Kijk, we zitten in de supplementenmarkt nu, al willen we meer richting gewoon als algenmarkt worden gezien. Alleen je kiest wel voor een product wat nog heel veel informatie vereist. En ik had ook een supplementenmerk kunnen starten waarbij we gewoon de basis deden, magnesium, dit en dit en dit, vol gas adverteren. En dan heb je al snel, denk ik, sneller een bepaald resultaat te pakken. Bij ons was het gewoon de aanloopperiode een stukje langer. Dus we hebben echt wel minstens een jaar nodig gehad om een beetje momentum te creëren. En dus eigenlijk zijn we continu bezig geweest van hoe kunnen we mensen informeren en enthousiasmeren over dit organisme. En dat is veel trial and error. Dus gewoon, eerst zaten we veel meer op afbeeldingen nog. Nou, toen kwam Gijs erbij, die is heel erg goed met video. En toen merkten we dat video voor ons heel erg goed werkte. Alleen, dat was wel een jaar na het oprichten van Plankton. Dus we hebben echt wel een jaar zitten stoeien met wat moeten we doen? Moeten we meer met influencers werken? Noem maar op. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje gaandeweg ga je heel veel proberen en merk je wel dat het dat het soms best lastig kan zijn.
Ja. En zijn er dan Plankton-influencers?
Nee, er zijn geen Plankton-influencers.
Dat zijn wij nu.
Ja. Ja, jullie zijn onderdeel van de community nu. Ja. Nee, er zijn gewoon waar we nu eigenlijk vooral mee samenwerken, zijn vaak voedingsdeskundigen met een groot bereik. Dus mensen die wel in die bezig zijn met gezondheid, of op zijn minst een beetje met voeding of gezondheid bezig zijn, die binnen ons straatje vallen. En we proberen ook meer een soort van ambassadeurs te creëren, waarmee we hopelijk langdurige samenwerkingen aangaan, die ook echt daadwerkelijk enthousiast zijn over ons product en het gebruiken. We hebben ook wel eens nog influencer collabs gehad, waarbij het echt puur ging om een commerciële transactie. En dat werkt gewoon niet. En je wordt ook helemaal niet blij van, want je merkt eigenlijk dat diegene semi geïnteresseerd is. Ik denk, dit gaat nou echt komen.
Ongelooflijk.
Ja.
Dat werkte voor ons niet. En daar werden we ook helemaal niet blij van. Dus nu zijn we eigenlijk gewoon met mensen aan het werken die we tof vinden. En we hebben gelukkig de positie nu dat mensen ook met ons willen werken die we heel tof vinden. Dus dat is lekker. Ja.
Want hoe ben jij bij, je hebt verschillende partners dus waar je bij werkt. De productiemaatschappij, in ieder geval fabriek, de algenfabriek. En dit soort voedingsdeskundigen. Zijn er nog andere partners die je bij het proces hebt betrokken?
Nou, kijk, partners is, je kan het. Wij zien partners bijvoorbeeld ook als de mensen die vanaf dag één ons producten, bijvoorbeeld voedingsdeskundigen of ortomoleculaire therapeuten die onze producten aanbevelen aan klanten. We hebben vanaf dag 1 een paar gehad die echt heel erg enthousiast waren over ons en dat soort van dat groene olievlekje langzamerhand konden verspreiden door Nederland. Dus die mogen we absoluut niet vergeten, want die mensen hebben er wel voor gezorgd dat zij echt de eerste fans waren en dat enthousiasme gingen doorvertellen aan andere mensen. Dus dat zijn een deel van onze partners waar denk ik die cruciaal voor ons waren. En daarnaast heb je natuurlijk gewoon je standaard partners. Dus ja, degene waar je de producten vandaan haalt, waar je verpakkingen laat maken of laat afvullen, dat moet dan bepaalde voedselveiligheid gedaan worden. Dus er zijn echt bedrijven die bijvoorbeeld waar je de grondstof samenbrengt met de zakken. En die verpakken dan op een manier dat het HACCP is. Zodat het voedselveilig gebeurt. Dat is niet dat ik zelf soort van met een bril op die capsules in het zakje doe en dan sealed.
Het is wel een heel romantisch beeld.
Ja, er zijn wel mensen die in het begin echt dachten dat ik dat allemaal zelf deed. Maar dat
zelf met een schepje door de vijver heen.
Ja. Dat dan nog net niet. Maar dat ze wel dachten dat ik dat allemaal zelf ging vullen tot 120 capsules. Maar dat is natuurlijk, dat wordt allemaal gedaan door een bedrijf die daarvoor bestemd is. Ja.
Nou, je vertelde eerder dat jullie nu de focus hebben op educaten, op het gebruik maken van video's.
Ja.
Ik heb de video's gezien, kwaliteit is hoog. Ik kan me heel goed voorstellen dat er veel tijd in gaat zitten. Hoe heb je die afweging gemaakt van we besteden zoveel tijd hieraan, het moet het uiteindelijk wel waard zijn?
Ja, dat is denk ik omdat we zien dat de engagement gewoon zoveel hoger werd op Instagram, is ons voornaamste platform. En we zagen dat mensen gewoon heel erg tof op reageerden. Het is wel een drempel waar je overheen moet. De eerste keer dat je voor die camera gaat staan, we dachten van, gaan we nu echt videocontent doen? Zat ik echt van, even wennen. Maar uiteindelijk ben je er nu is het een soort van automatische piloot. En we zagen, we zien gewoon dat we veel meer goed verhaal kunnen vertellen als je het met video doet. Dat kan je niet met afbeeldingen. Dus veel meer persoonlijkheid komt eraan te pas. En daarnaast, wat wij denk ik heel erg meenemen in ons soort van, noem het strategie, is dat wij gewoon mensen meenemen in ons verhaal. Dus heel veel behind the scenes. Onze stories zijn vaak dat we mensen vragen om welke onderwerpen willen dat we bespreken. Of dat we onderweg zijn naar een leverancier. Of dat we bij de kwekerij zijn. Dus we proberen het heel persoonlijk te maken. Ik denk dat ook dat mensen die ons product gebruiken of volgen, dat ze zich ook tot een bepaalde hoogte ook wel verbonden voelen met het merk. Omdat het heel persoonlijk maken. Het is niet, bij sommige bedrijven heb je geen idee wie er achter de knoppen zit. En bij ons is het heel transparant. Dus dat is denk ik wel een kracht.
Ja, dit is sowieso iets wat ik de laatste tijd zie. Merken die succesvol zijn, zijn juist heel erg transparant. Een ander voorbeeld is Upfront. Die ken je waarschijnlijk dan ook. Ook in soort van zelfde business. Die delen ook omzetcijfers.
Ja.
En dat zorgt er gewoon voor dat je gelijk vertrouwen krijgt in de business. Dus ik denk dat jullie dat ook wel goed toepassen.
Ja, klopt. Upfront is wel een tof voorbeeld. Bij hun is transparantie echt nummer 1. Ja. Dus dat is, zij gaan heel ver heen. En dat is wel heel erg tof. We hebben ook eens met hun gezeten. Het zijn tof gasten. En hebben een heel vet doel. En zijn ook echt wel stappen aan maken. Ze liggen inmiddels in de supermarkt. Dus zijn mooie ontwikkelingen ook voor hun.
Dus is dat ook een stap waar jij naar kijkt?
Dat zou dan wel nu meer zijn voor, denk ik, voor. Dat zou dan meer in de hoek van Xavier zijn. Omdat dat, denk ik, een makkelijkere stap is. Maar daar heb ik wel ideeën voor. Alleen dat moet nog in uitvoering worden gebracht. Als ik dat nu hier ga delen, dan gaat iemand er zo met mijn idee van door.
Ja. Wij zullen niks doorvertellen. Nee. En we hebben toch maar 2 luisteraars. Dus, in Zuid-Afrika.
Ja, in Zuid-Afrika.
maar stel je krijgt een financiering van 100 miljoen. Wat zouden jullie daarmee doen? Wat zijn de eerste stappen die je dan onderneemt?
Dan zou ik toch, als de mogelijkheid er is, de productie meer zelf in handen krijgen. Dus dat je echt zelf invloed hebt van waar gaan we mee werken. Dat blijft nu. Je bent nu toch tot op zekere hoogte afhankelijk van verschillende leveranciers. Dus alge leveranciers. En het zou natuurlijk wel. Uiteindelijk wil je natuurlijk op lange termijn meedoen met ook de productiekant ervan. Dan ben je denk ik echt, kan je echt impact gaan maken en grootschalig impact gaan maken. Dus dat zou voor mij denk ik het meest logische zijn om met zo'n bedrag om mee te gaan investeren. Ja, echt de productiekant meer gaan aanpakken.
Maar dus jullie partner overkopen?
Nee. Nee. Nee, ik denk dat niet. Maar ja, ik zou het gewoon tof vinden dat we daarin meer mogelijkheden hebben ook om te innoveren. En ik denk dat we nu gewoon te vaak ook ben je afhankelijk van hoe verder wilt een leverancier gaan in innovatie. En als je zelf dan de touwtjes in handen hebt, dan kan je echt ver gaan. Dan kan je echt die algerepen, wij spreken, over een paar maanden op de plank hebben liggen. Dan gaat het denk ik een stuk sneller om echt dat ja, om echt die impact te maken. Dus dat zou denk ik de meest logische stap zijn om mee met dat geld te doen.
Ja, ja. En internationale ambities, zou je daarmee over de grens gaan?
Ja, kijk, over de grens willen we eigenlijk dit jaar al gaan. We zijn al over de grens naar België. Maar ja, dat is allemaal een beetje...
Een halve grens.
Ja, halve grens. Nee, open grens. Maar ja. dat is allemaal niet zo spannend. Kijk, wij werken natuurlijk heel erg digitaal. Dus wij zetten onze advertenties dan uit in het Vlaams gedeelte van België. Dus dat is heel easy. Maar stel je gaat naar Duitsland, wat we dit jaar wel willen doen. Dan kom je wel weer voor een... Dat is echt wel een andere markt. Dus we gaan dat nu proberen. Gaan we dat misschien testen via Amazon? Want dat schijnt heel groot te zijn in Duitsland.
Ja, alleen, ik heb ook al eens gehoord van Amazon.
Dat is... ja, ik weet niet of je ooit... Maar dat is dan weer een laagdrempelige manier om te testen van hoe werkt die Duitse markt. En het zou heel tof zijn als we daar eind dit jaar en dan begin denk ik volgend jaar dat we daar echt een beetje stappen kunnen gaan maken. Maar we hebben grote ambities, dus we willen ook naar Scandinavië en willen het liefst ook overseas uiteindelijk. Ja.
Tof. En want je doet het samen met Gijs.
Ja.
Hoe is die partnership? Zijn jullie het vaak oneens over dingen of juist niet? En als jullie het oneens zijn, hoe komen jullie tot een besluit?
Nou, laat ik vooropstellen dat het eigenlijk super goed gaat. Echt bizar goed. We hebben natuurlijk de keuze gemaakt meer dan een jaar, inmiddels bijna anderhalf jaar terug, om compagnons te worden. En we kennen elkaar van het studio al, waren al vrienden. En dan zit er altijd een risico aan verbonden, hoe je het went of keert, van gaat dit goed? Maar het gaat extreem goed. We zien elkaar meer dan onze eigen vriendinnen. Dus dat is best wel een uitdaging. Je gaat een soort huwelijk aan met elkaar. En tot op heden gaat het super goed. Tuurlijk zijn we het wel eens ergens mee oneens. We hebben echt wel eens kritische discussies. Maar dan is het ook een kritische discussie, maar geen...
Je vond die bol die had geïntroduceerd op kantoor niet fucking smerig in het begin?
Nee, die vond ik lekker zelfs. Maar dat is wel, hij ben weer gekomen. En hij zorgt ervoor dat die routine dan bij mij erin komt. Nee, bijvoorbeeld wel een ding waar hij het mee... hij heeft me wel een tijdje geleden wat geleerd. Is dat er binnen een bedrijf zijn een soort van kosten, om een voorbeeld te noemen. Dat is heel specifiek hoe wij eigenlijk bedrijfsvoering doen. Bepaalde kosten zijn altijd geoorloofd. Dus bijvoorbeeld, wij werken dan met een agency samen. Je hebt je kosten van het afnemen van een product. Je hebt je advertentiekosten. En dat gaat gewoon standaard een budget naartoe. En dat zijn een soort van geoorloofde kosten, waarvan we altijd zeggen van, ja, dat hoort er gewoon bij. Dat is onderdeel van het bedrijf. Maar bepaalde kosten, zei ik altijd van, Nee, dat gaan we niet outsourcen. Dat kan echt niet. Dat kunnen we net zo goed zelf. En dat gaat het dan bijvoorbeeld, Gijs benoemde van, we zijn supergoed bezig met social media. Moeten we niet een keer gaan kijken naar iemand die een script voor ons schrijft? Of iemand die een hele sterke mailopzet voor ons gaat maken? Want wij merken dat we heel erg, mail werkt heel erg goed bij ons. En ik was altijd van mening van, nee, dat kunnen we net zo goed zelf doen, een mail schrijven. Alleen nu ben ik wel tot de conclusie gekomen dat het soms ook wel goed is om daarin misschien een keer de kans te geven aan een copywriter om een keer onze e-mailflow te gaan aanpassen. Hebben we nog niet gedaan, maar ik sta er veel meer voor open. Ik ben namelijk heel erg van de mindset allemaal zelf doen, tot wanneer mogelijk. Alleen hij gaf ook af aan, ja, kijk wat we eruit kunnen halen. Dus waarom mogen we daar geen kosten aan uitgeven? Dus dat is wel een realisatiemoment dat ik had.
Zodat jij meer tijd hebt om de juiste influencers uit te zoeken.
Ja, maar het is gewoon grappig hoe dat gaat. Dat ik daar misschien ook een beetje te conservatief was. Van ja, sommige kosten zijn geoorloofd en sommige niet. Dat zorg je niet uit, dat hoort niet. Terwijl je moet uiteindelijk gewoon gaan kijken van oké, wat rendeert en wat slaat supergoed aan. En als daar dan bij wijze van spreken als een copywriter voor, weet ik het, een paar honderd euro onze e-mailflow maakt. Dat we daar super veel uit halen. Waarom zou dat niet kunnen? Terwijl we bijvoorbeeld dagelijks hetzelfde bedrag misschien aan advertenties zouden uitgeven. Dus dat is een beetje scheef. Dus daarin heeft hij me wel doen realiseren dat ik daar wat meer voor open moet staan.
Want stel, als je het allemaal zelf zou doen, dan zou je nog meer werken. Investeer je heel veel tijd in de business? Of probeer je het een gezonde balans te houden, dat je gewoon aan je 9-5 houdt?
Ja, kijk, dat is altijd een beetje dat is denk ik per persoon verschillend. Wanneer is iets too much? Of wanneer heb je een goede work-life balance, zoals we het noemen? Ja, mijn dagen zien er denk ik nu uit dat ik werk standaard van 8 tot 6, 7. En in de avond tik ik vaak ook nog wel wat mails. Een uurtje. Dus ik merk wel, wat is dat? Ja, ik denk wel 12, 13 uur per dag. Maar het ding is, als je het leuk vindt, dan is het helemaal niet erg. Dus ik heb ook vanochtend, was ik in Almere, want daar doen we nu nog de logistiek, heb ik ook nog 2 uur even verpakkingen lopen inpakken. Maar ik zet een podcast op en ik vind het helemaal prima en ik heb wat mails behandeld. Maar zolang je het leuk vindt, is het denk ik helemaal goed te doen. En ook met je sociale leven eromheen. Kijk, zodra het een een last wordt en dat je het niet meer leuk gaat vinden, denk dat het dan snel een probleem wordt en dat je er ook helemaal niet gelukkig van wordt. Maar ik heb juist heel veel zin om dit te doen. Dus ja, dan is lange uren draaien helemaal niet erg.
Nee.
Zo ervaar ik dat tenminste. Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar...
Nou, zolang je semi-interessant als podcast op hebt staan, ja, dan maakt het niet uit.
Vliegt de tijd voorbij, de tijd. Wat je ook aan doen bent. Ja. Nee, ja, dat ken ik wel vanuit de tijd van ondernemerschap. Ik denk dat jij ook. Ja,
ja, absoluut. Ja, ik werk nu 1 dag in de week. Ja, 1,5 dag in de week aan mijn eigen bedrijf.
Ja.
Nou ja, het is mijn favoriete dag. Die dag werk ik het hardst. Maar
dat moet je niet zeggen, hè?
het langst, maar voelt het meest moeiteloos. Omdat je het inderdaad vanuit je passie doet. Je bent toffe producten aan het creëren. En als je het voor jezelf doet, ga je toch ietsjes verder.
Ja, en dan moet je dus ook gaan realiseren. Want je zegt nu al van die dag, 1,5 dag, daar, dat vind je de leukste dag. Stel je voor dat je 5, 6 dagen per week doet. Wat voor een output je dan gaat creëren op een gegeven moment. Ja. Zo zie ik het heel erg. Ik had heel erg de bewuste keuze van, ga ik dit fulltime doen of ga ik er iets naast doen? En toen heb ik heel bewust gekozen uiteindelijk. Ik snap heel goed dat je het doet, hoor, want bijna iedereen doet dat stappenplan. Alleen ik heb er toen gewoon bewust voor gekozen om het eigenlijk heel snel meteen te gaan doen. Want dan, ja, dan heb je wel uiteindelijk het meeste resultaat. En je vindt het heel erg leuk blijkbaar. Dus stel dat je dit nu 5 dagen gaat doen. Wat er dan wel niet kan gaan gebeuren. Ik denk dat je dan heel erg verbaasd gaat staan.
Ik ben nu alweer overtuigd. Ja. Ik stop overal mee. Dus, ja.
Ik denk dat je werkgever heel blij met me wordt.
Ja, precies.
Het is nog maar tijd voor de podcast overal.
Ja, dat is het belangrijkste.
Ja, volgens mij zitten we alweer aan de tijd. Als ik het zo zie. Bedankt voor het luisteren. De bronnen staan in de show notes. We hebben trouwens ook nog een kortingscode die we mogen delen.
Ja.
Semi-interessant.
Ja, semi-interessant. Ik dacht, ik hou het makkelijk. Ja.
Aan elkaar, streepje ertussen.
Ja, semi-interessant, aan elkaar. Dat is nog wel verwarrend. Dus toen ik het zelf intypte, moest ik ook even 2 keer kijken. Dus ik zou ook adviseren om dat thuis ook te doen.
Dan wordt het semi-interessant. Ja,
ja, dat
maar dan gaan we vol.
Dan krijg je 15% korting op je bestelling.
Ja.
De website is www.plankton.com.
Ja, Tempt.nl, je komt allebei op ons terug.
Oké, okay. En dan Plankton zonder de klinkers.
Ja.
Maar alles staat ook nog een keertje extra in de show notes.
Top.
Tom, bedankt voor het gesprek. En luisteraars, tot de volgende keer. Ciao, thanks. Ciao.
Jullie bedankt.
Doei, doei.